Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan. En waarin van alles leert over onze oostenburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Abels en ik maak kennis met Duitsland.
Ja, je maakte kennis met carnaval deze keer, Chris.
Zeker.
Want we zijn maandag bij Rosenmontag geweest in Keulen.
Ja.
De grote carnavalsoptocht.
Ja, dat heb jij me verteld dat ongeveer de grootste carnavalsoptocht ter wereld is, na Rio de Janeiro.
Ja, en Rio de Janeiro is natuurlijk een stukje warmer.
Zeker, want dit was eigenlijk ijskoud.
Ja, het was echt koud. Maar los daarvan, we gaan even luisteren naar hoe het daar ging in Keulen.
Ehrenamtschor, Rosenmontag. Lasst uns gemeinsam runterzählen. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los!
Nou, zo begon dat dus daar in Keulen. En daar hebben we het straks over.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. En ja, dat was gewoon een groot feest. Maar ja, we gaan eerst naar de actualiteit.
Er was ook een feest in München.
Een feest in München?
Nou ja, er was een Sicherheitsconferentie.
Ja.
Wat is dat voor conferentie eigenlijk?
Dat is de Münchener Sicherheitsconferentie. En die is na de oorlog ontstaan in een hotel in München.
Ja.
En in dat hotel, daar komen de grote der aarde, of in ieder geval invloedrijke personen, politici, mensen uit het bedrijfsleven, gaan ze maar door, die komen daar samen om entre nous te praten over de wereldpolitiek. Maar daar zitten ook openbare statements tussen en door de jaren heen werd daar in het openbaar ook gesproken over de internationale betrekkingen. Dat is eigenlijk een soort van, noem het een walhalla, van waar mensen samenkomen uit die echelons om met elkaar te praten of al dan niet de nieren te proeven of speeches te houden over de situatie internationaal in de wereld. Het is niet alleen transatlantisch, want bijvoorbeeld iemand als Vladimir Poetin is ook een keer geweest.
Ja, ja. Ik had het idee dat het de afgelopen jaren steeds meer het nieuws is gekomen. Dat het eigenlijk vroeger een beetje anonieme toestand was. En sinds vorig jaar, opeens hebben we het allemaal in ons hoofd. Want toen was Vance daar en die hield toen een hele nare speech. Vroeger hoorde je niet zoveel van.
Nou, het is in Duitsland ieder jaar wel vast te prikken. Er wordt ook altijd behoorlijk wat aandacht aan besteed. Met name ook door de Bayerische Rundfunk. Dus zeg maar de openbare omroep van Beieren, die zit er altijd bovenop. En we hebben ook wel in het verleden gehad dat er momenten waren op die Sicherheitskonferentie dat het ineens internationaal nieuws is. Bijvoorbeeld Joschka Fischer, die tegen Donald Rumsfeld zei begin jaren 2000 van ik wil niet, Duitsland gaat niet meedoen aan de oorlog in Irak, want ze zijn niet overtuigd. Nou, dat was toen ook heel erg in het nieuws. Yeah. En je ziet dus dat het pas in Nederland dat dan ze echt weer in het nieuws komt als er zo'n incident gebeurt of zo'n toespraak en dan wordt dat voortdurend herhaald. En vorig jaar was dat inderdaad met die J.D. Vance.
Ja.
Ja, die J.D. Vance die zat er net en die ging even naar München om ons de waarheid te vertellen, Chris.
Ja, is er dit jaar ook iets van dermate grote importantie gebeurd?
Ja, zeker. Want die toespraak van J.D. Vance vorig jaar, die hakte natuurlijk in. En, hij las Europeanen de les en wat hier allemaal mis zou zijn. En nou, bekende stokpaardjes van de Trump-regering. Massamigratie, politieke correctheid, klimaatbeleid, gaan ze allemaal maar door wat die Europeanen allemaal fout zouden doen. En nou ja, we moeten eigenlijk, ja, moeten we als Europa in de pas lopen met het idee van de ideologie van de Trumpianen.
Ja.
En nou, nu was het dit jaar dus weer een Sicherheitskonferentie en iedereen in Duitsland had met name gekeken naar Friedrich Merz, de bondskanselier. Want de bondskanselier is nu bijna een jaar in functie. En het is nu toch een moment gekomen om te kijken van ja, kunnen we hom of kuit geven? Kan er duidelijkheid komen, al dan niet? Wat gaat deze bondskanselier doen? Hoe gaat hij zich opstellen? We hebben natuurlijk in de afgelopen tijd transatlantisch behoorlijk wat turbulentie gehad, Chris. We hebben de voorgaande aflevering ook over
zeker
gehad. Groenland, Venezuela, Iran, ga ze maar door. Het houdt niet op.
Moet ik dat zien als het is een moment dat Merz kan laten zien wat zijn boodschap aan de wereld is?
Ja, eigenlijk wel. En ook als een soort van idee dat er een alternatief zou kunnen zijn ten opzichte van de grillige Trump.
En, ja.
Ja,
stabiele Duitse leider in Europa.
Ja, dat is het idee eigenlijk wel erachter. En ja, ik weet niet of dat overal in Europa goed is geland, wat we nu gaan bespreken. Maar iedereen had daarnaar uitgekeken in Duitsland. En wat volgde, was afgelopen vrijdag een rede van ongeveer 40 minuten. Dat vond men in Duitsland nog vrij kort.
Dat is natuurlijk betrekkelijk kort voor Duitse begrippen. Heel vreemd eigenlijk, ja.
Ja.
Kan hij daar geen 2 uur over doen?
Of een uur. Ja. In ieder geval 40 minuten ongeveer. En daarin noemde Merz man en paard. En de aanleiding was natuurlijk ook die reden van J.D. Vance. En Merz zei eigenlijk van ja, we zijn inderdaad anders als Europeanen. En hij was daar heel duidelijk in. En we gaan nu naar een paar fragmenten luisteren. En het eerste fragment komt nu.
Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Vizepräsident J.D. Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel.
Was war sein Botschaft?
Nou, de boodschap van Merz was eigenlijk van, J.D. Vance had wel gelijk. De cultuurstrijd, de cultuurkamp in Amerika van de MAGA-beweging, van de Trumpianen ten opzichte van alles wat anders is, is niet de onze. Wij hebben die strijd in Europa helemaal niet. En wat hij ook zei is, wij geloven ook niet in tarieven en in heffingen, zoals Trump doet.
Ja.
En hij zei ook, de vrijheid van meningsuiting die stopt bij ons pas als er echt de democratie daar in gevaar is. Dus in die zin, we staan eigenlijk veel toe, maar we staan ook dingen niet toe. Uiteindelijk stopt het ergens.
We zijn eigenlijk fundamenteel anders dan die Amerikanen.
Ja, en J.D. Vance had het een jaar geleden natuurlijk opgenomen voor de AfD. Dat de AfD niet bij de Münchener Sicherheitsconferentie mocht zijn. En dat er een brandmauer is in Duitsland. En dat dan tegen de vrijheid van meningsuiting zou zijn. En Merz heeft met dat, door dit zo te zeggen, eigenlijk gezegd van ja, maar luister, dit is zoals wij het in Duitsland doen.
Ja.
Dus dat zei hij en daar kreeg hij dus groot applaus voor al dit alles. Want het leek wel alsof er zaten heel veel Europese leiders in de zaal, maar ook een Lagarde zat er. En er zaten nog meer types, Ursula von der Leyen.
Zaten er echt Nederlanders tussen?
Ik heb geen Nederlanders gezien.
Nee, ik heb
gezien.
Niemand over zien twitteren.
Ik denk de enige Nederlander die er zat was Mark Rutte.
Oh ja, die is natuurlijk belangrijk.
Naar men zegt.
En toen ging Merz nog even verder.
Absoluut.
Autocratieën mogen gevolgschaft hebben. Demokratien haben Partner und Verbündete. Dieser Satz ist übrigens auch richtig für uns Europäer. Ein wahrer Verbündeter nimmt seine Verpflichtungen ernst. Niemand hat uns in die übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten gezwungen, in der wir uns zuletzt befunden haben. Diese Unmündigkeit war selbstverschuldet. Aber diesen Zustand lassen wir jetzt hinter uns. Und zwar lieber heute als morgen. Das tun wir nicht, indem wir die NATO abschreiben. Wir tun es, indem wir im Bündnis, im eigenen Interesse, einen starken, selbsttragenden europäischen Pfeiler errichten.
Nou ja, hij zegt dus eigenlijk, we zijn democratieën. In democratie hebben bondgenoten en vrienden nodig, maar democratieën moeten ook, ten opzichte van die bondgenoten en vrienden, moeten ze ook betrouwbaar zijn. Ze moeten hun beloftes ook nakomen. En hij zegt ook van ja, we hebben een soort van afhankelijkheid laten ontstaan ten opzichte van de Verenigde Staten in het Transatlantisch Bondgenootschap, met de NAVO. Eigenlijk hebben we achterover geleund, zegt hij min of meer.
Daar komt het op neer.
Maar die tijd is voorbij, zegt Merz. En Merz zegt van, we gaan dat zo snel mogelijk gaan we dat zelf doen. En we zijn eigenlijk niet afhankelijk van de VS binnen het NAVO-gebeuren, het Transatlantisch Bondgenootschap. Dus hij zegt, we gaan binnen de NAVO een eigen Europese pijler opbouwen. Eigenlijk kondigt hij hiermee aan, wat al meerdere keren is gezegd afgelopen jaar, ook door verschillende Europese leiders. Probeert ook vanuit de EU, probeert men dat zo in te vliegen. Europa moet zelfstandiger worden en moet meer, eigenlijk eigen zelfstandigheid tonen. Mm-hmm. En dat heeft gewoon ook stiekem te maken met het feit dat Amerika een onbetrouwbare factor voor Europa geworden is.
Ja, Amerika heeft er geen zin in en ze zijn ook nog onbetrouwbaar. Het is eigenlijk die combinatie.
Amerika heeft er wel zin in, daar gaan we zo naar kijken, maar niet op de manier waarop wij er zin in hebben.
Wir Deutsche wissen, eine Welt in der nur Macht zählt, wäre ein finsterer Ort. Unser Land ist diesen Weg im 20. Jahrhundert bis zum bitteren und bösen Ende gegangen. Heute schlagen wir einen anderen, einen besseren Weg ein. Unsere größte Stärke bleibt die Fähigkeit, Partnerschaften, Bündnisse und Organisationen zu bauen, die auf Recht und Regeln fußen, die auf Respekt und Vertrauen gründen und die an die Kraft der Freiheit glauben. Nach 1945 waren es vor allem unsere amerikanischen Freunde, die uns Deutsche für diesen starken und hellen Gedanken begeistert haben. Das vergessen wir euch nicht.
Wat zei Merzi nou eigenlijk?
Nou, hij zegt eigenlijk dat in een wereld waar macht eigenlijk alleen maar zou gelden, dan wordt het heel erg, ziet het er heel griezelig uit. Dat moeten we niet hebben. En hij keek naar de eigen Duitse geschiedenis. En Duitsland natuurlijk in de 20e eeuw allemaal heeft veroorzaakt op die weg. En hij zegt ook van na 1945 zijn we een andere weg ingeslagen. En hij benadrukt ook de soft power van Duitsland. En die soft power is eigenlijk dat Duitsland bijvoorbeeld geen atoomwapen heeft. Wel een leger, maar niet zo sterk om alle anderen te domineren. Dat zegt hij hier niet, maar ik leg het even uit. En wat hij ook zegt is dat door diplomatie en die soft power die Duitsland gebruikte ook heel veel mogelijk is. Hè? Verbintenissen aangaan, de wereld in, vreedzaam, maar wel op diplomatiek niveau. En het klopt, Duitsland heeft er ook gewoon heel veel successen in behaald. En heeft op de hele wereld, over de hele wereld vrienden. En met name natuurlijk als het gaat om democratieën, daar zijn ze natuurlijk sterker mee bevriend dan andere landen. En dat is wat hij hier aangeeft. En hij zegt ook, van na 1945 heeft Amerika er ons op gewezen. En dat vergeten we niet. En dat is eigenlijk ook weer een soort van, noem het een sneer, naar het Witte Huis. Van, kijk, Amerika die heeft ervoor gezorgd dat wij nu zo democratisch en zo vreedzaam zijn. En dat we in internationaal recht geloven. Terwijl Trump, die heeft er heel weinig met internationaal recht op.
Ja.
En die heeft zoiets van, de wereld is gewoon een markt. En we hebben allemaal onze eigen winkels. En die moeten het allemaal zo goed mogelijk elkaar concurreren op die markt. En dat is helemaal zijn geen spelregels. En Venezuela is natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Hè? Het weghalen van Maduro. Dat is geen van internationaal recht.
Als je dat nou zo al met al ziet, dat is dus eigenlijk wel een een hele belangrijke speech van Merz geweest.
Ja, dat vind ik van wel. En het is ook wel.
Maar we hebben er niet zoveel over gehoord hier in Nederland.
Er is in Nederland wel aandacht aan besteed. Die speech was op vrijdag. Nieuwsuur had er wel aandacht voor. Ook wel een aantal andere rubrieken. Het is ook wel een paar kranten geweest. Maar het heeft niet die grote impact gehad in Nederland, daar waar men in Duitsland was men hier heel erg positief over deze speech. Van links tot rechts was over het algemeen is deze reden van Merz is goed ontvangen met het idee van wauw, de kanselier zet zich af ten opzichte van Trump. Hij definieert, hij zet eigenlijk de piketpaaltjes neer.
Ja.
En dat is waar de Duitsers op het internationaal gebied wel behoefte aan hadden. Dus hij heeft gedaan wat men eigenlijk wel zou verwachten.
Voor binnenlandse consumptie, zou je kunnen zeggen.
Niet alleen, want Duitsland moet in Europa leiden. In die zin omdat het grootste land is in Europa. Niet domineren, maar wel leiden. En dat is eigenlijk wat Merz probeert. En de vraag is, dan kon je zeggen, ja, het zal wel.
Met soft power en dat soort dingen. Ja, zo leiden ze.
Ja, maar
dat heeft Merz toch weer
even aangegeven. Anders, hoe moet je anders leiden in Europa?
Ja, ik heb geen idee. Ja. Moet je doen zoals
in de Eerste en Tweede Wereldoorlog?
Nee, dat was volgens mij niet mijn voorstel. Maar ja, je kunt niet veel meer dan een beetje praten. Dus je kunt qua waarde kun je een lijn aangeven.
Ja, maar ik hoef jou toch niet uit te leggen hoe de Europese familie, de Europese Unie werkt?
Nee, dat ga ik zeggen. Dat hoef je zeker niet te doen.
Nee, want het is gewoon zo. Het eentje is er gewoon het grootste land. Dat is Duitsland. Die is de grootste van allemaal. Te groot voor Europa, te klein voor de wereld. Ja, en daar moet je iets mee.
Dus Trump is niet onder de indruk, maar wij luisteren wel naar als meneer Merz iets daarover zegt.
Ik denk het. Alleen ja, Nederland zit natuurlijk in het Europese geheel nu weer anders vanwege de politieke situatie waar we in zitten. Maar waar het op neerkomt is dat die speech is goed ontvangen. De volgende dag was het de beurt aan Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.
Ja.
En daar was in Nederland heel veel aandacht voor.
Ja, die was heel, die was wat vriendelijker in ieder geval dan meneer Vance.
Ja, die klonk wat vriendelijker en verzoenender. En benadrukte in zijn toespraak ook natuurlijk het verleden. En de gedeelde culturele waarden die Amerika en Europa hebben. Wat allemaal waar is.
Maar.
En dat Amerika ook de Europeanen min of meer is gesticht en opgebouwd enzovoorts. Dat is ook allemaal waar. Als puntje bij paaltje komt, zei Rubio, ja, wij vinden dat het in Europa niet goed gaat. Er is te veel massamigratie, klimaat, maar ook die globalisering, al die dingen. Eigenlijk zei hij, ja, we willen wel met jullie samenwerken, beste Europeanen en beste Duitsers, maar dan moeten jullie het wel ongeveer zo doen zoals wij het zien.
Ja.
Dus de boodschap was hetzelfde, maar dan anders verpakt.
Maar iets vriendelijker verpakt.
Ja.
En meneer Merz heeft al gezegd van, nou ja, wij doen dat gewoon op onze eigen manier hier.
Ja, dat was de dag ervoor.
Daar komt het op neer.
Maar de speech van Rubio, zo gaat het nou eenmaal in dit soort dingen. En ook met beeld.
Belangrijker dan van meneer Merz.
Oversneeuwt dan ook meneer Merz.
Dat is ook gebleken. Want ja. Wij weten wel wat meneer Rubio gezegd heeft, maar niet wat meneer Merz heeft gezegd.
Ja, of althans minder. En daar zit ook wel een ding. Dus ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Hoe gaat het dan nu verder?
Nou, hoe het nu verder gaat is eigenlijk dat Europa die gaat gewoon door met het uitbouwen van die strategische autonomie en ook het aangaan van andere partnerschappen. Merz was vorige maand in India en werd hij goed ontvangen. Het Mercosur-verdrag is er tussen vier Latijns-Amerikaanse landen, straks met Bolivia erbij, vijf.
Ja.
En Europa, het handelsverdrag is dat. En we kijken ook naar Japan. Dus er zijn heel veel mogelijkheden in deze wereld die Trump op deze manier eigenlijk min of meer zelf heeft gecreëerd door ons wakker te schudden. En Duitsland kan daarin leiden. En in die zin heeft Merz daar natuurlijk ook een rol in.
Ondertussen is er ook ander nieuws in Duitsland.
Dat is helemaal correct. De AfD is weer eens in opspraak.
Vertel eens.
Nou, er is een schandaal binnen de AfD uitgebroken, namelijk nepotisme.
Dat komt vaker voor bij dit soort partijen, herinneren wij ons, uit andere landen. Wat is er precies aan de hand?
Nou, het gebeurt ook wel in andere partijen.
Ja,
maar
dat is ook zo, maar goed.
In dit geval in de AfD zijn er afdelingen waar familieleden, partners en vrienden baantjes hebben gekregen. En die werken daar in de, ja, zeg maar op het bureau.
Ja.
En dat is naar buiten gekomen. En men zegt al, de AfD is niet integer.
Oh.
Ja, en dat komt in de media. En met name in Sachsen-Anhalt.
Wat is daar aan de hand?
Nou, wat daar aan de hand is, is dat daar verkiezingen aankomen. Sachsen-Anhalt is een Oost-Duitse deelstaat. En daar, komen in september verkiezingen. Daar staat de AfD op 40-45% in de peilingen. En met die Duitse kiesdrempel die je wel kent van 5%, harde kiesdrempel van 5%, dan verdwijnen de stemmen die onder die 5% vallen na de verkiezingen. En die worden dan evenredig over alle partijen verdeeld. En op het moment dat dan de AfD 40-45% haalt, zou het kunnen dat ze een absolute meerderheid kunnen behalen in Sachsen-Anhalt. En in dat geval kunnen ze alleen besturen.
Ja.
Dan geldt de brandmauer niet meer. Dus dan is de brandmauer, dus het cordon sanitair, is geslecht.
Ja.
En de AfD mag het gaan proberen. Nou, ja. Die AfD die heeft daar een jonge leider, die heet Ulrich Siegmund. Had je ooit van die man
gehoord? Nee, wij kennen al deze mensen helemaal niet.
Nou ja, en die Ulrich Siegmund, die was dus deze week in de verdediging.
Oh, die heeft dus aan nepotisme gedaan.
Ja, want er wordt dus gezegd in Sachsen-Anhalt, daar zijn twee partners van politici, die zijn daar aan het werk. En die mogen daar werken en dat is nepotisme, die worden bevoordeeld en dat is niet correct. En ze verdedigen zich dus en ze zeggen dus dat het één groot complot is.
Es fehlt hier so sehr die Verhältnismäßigkeit, dass es klar ist, es ist eine geplante, gesteuerte Kampagne. Und der eigentliche Skandal ist es doch, dass es hier offenbar Kräfte gibt, die interne Dokumente ganz bewusst an die Presselandschaft geben, um uns hier zu diskreditieren, um unseren Wahlerfolg zu verhindern und somit die erste AfD-geführte Regierung in ganz Deutschland unmöglich zu machen.
Nou, hij is wel heel boos.
Ja, dit is die Ulrich Siegmund en die zegt inderdaad, het is gewoon een campagne, het is een hetze en het is allemaal voor opgezet. En er zijn hier mensen bij ons in Sachsen-Anhalt, in de Landtag, die dus blijkbaar dit lekken naar de buitenwereld en naar de media bewust om ons te beschadigen, zodat ze kunnen voorkomen dat we aan de macht komen. En zo zet hij hem dus neer in een filmpje.
Maar hij ontkent het niet.
Nou, ze ontkennen het zeker niet, want in datzelfde filmpje leggen ze dus ook uit dat er medewerkers zijn. En er wordt bijvoorbeeld een mevrouw aangehaald die er al 10 jaar voor de AfD werkt. En die is toevallig op een volksvertegenwoordiger in die 10 jaar tijd verliefd geworden.
Oh.
En die zijn samen een koppeltje geworden en die werken nog steeds daar allebei.
Dat is heel, heel snoezig eigenlijk.
Nou ja, dat mag jij zo vinden. Kijk, er gebeurt wel vaker op de werkvloer dat er liefdes ontstaan. Dat gebeurt ook in bedrijven, dat gebeurt ook in Nederland, dat gebeurt overal ter wereld. En er is ook zo'n medewerker verliefd geworden op iemand anders.
Ja, tortelduifjes, ja, dus bij de AFD.
En ze zeggen dus eigenlijk van ja, dit kan toch gewoon, dit kan toch ontstaan.
Ja.
En ja, ik denk dan van ja, god, een beetje integer bestaat niet, zoals Indales ooit zei.
Zou Indales dat gezegd hebben, PvdA-minister ooit van Binnenlandse Zaken?
Ja, die zei je bent integer of je bent het niet. En ja, ik denk altijd gewoon als ze twee verliefd worden op eenzelfde afdeling, dan moet vroeg of laat een van de twee weg. Wat denk jij?
Ja, dat is de logische traditie. Maar dat is dus bij de AFD kennelijk niet zo. Die tortelduifjes willen gewoon zo vaak bij elkaar zijn dat ze gewoon lekker bij elkaar op dezelfde afdeling blijven zitten.
Nee, ik denk dat dat een oordeel is. Ik denk dat het ook wel makkelijk is voor de AFD. Want ja, ze kunnen natuurlijk ook niet zomaar even iedereen vertrouwen. Die partij die staat natuurlijk onder druk en ligt onder een vergrootglas. Dus eigenlijk, ik denk eerder dat er gewoon een gewoonte is ontstaan.
Het is ook fijn als je gewoon weet met wie je welk vlees je in de kuip hebt, zeg maar.
Ja, precies. Alleen, wat onder de lakens gebeurt, dat heeft misschien wel invloed op wat er boven de lakens gebeurt in dit geval.
Dat zou natuurlijk kunnen.
Ja, dus dat is daar aan de hand. En ja, goed, er zijn dus ook andere AFD-afdelingen. Baden-Württemberg heeft het ook. De lijsttrekker van Baden-Württemberg, binnenkort verkiezingen trouwens, heeft ook een medewerker in dienst die verwant is. En zo zijn er nog een paar andere afdelingen. Dus er komt nu een commissie van de AFD en die gaat onderzoeken zelf wat er nou aan de hand is.
Maar dat is echt heel goed. Zo'n slager die zijn eigen vlees keurt.
Nou, we luisteren even naar hoe dat werd aangekondigd.
Ich sage euch aber ganz klar raus, auch wenn wir ein hohes Maß an Selbstreflexion haben und genau diese Sorgen und Nöte ernst nehmen und ja die entsprechenden Schritte jetzt gegangen sind, bleiben wir standhaft. Wir lassen uns doch hier nicht von der linken Presse oder von wem auch immer vorschreiben, wie wir hier zu arbeiten haben. Wir möchten nach vorne schauen. Wir möchten dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen. Und diesen Fokus, den werden wir nicht verlieren. Wir halten zusammen, wir stehen zusammen. Die Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt verfolgt ein gemeinsames Ziel. Und das werden wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren.
Wir haben die Leute eingestellt, weil wir sie brauchten. Wir haben die Leute eingestellt, weil wir Vertrauen zu diesen Leuten haben. Und wir haben die Leute eingestellt, weil sie dem Anstellungsprofil entsprochen haben. Das bleibt dazu zu sagen. Alles andere bezeichne ich als Hanebüchen. Und bitte darum, glaubt diesen Unfug nicht.
Nou ja, hier zeggen ze dus ook, hè, als we door die commissie heen zijn, dan blijven we gewoon doorgaan. En dan zegt die Siegmund, zegt dat ook, van dan gaan we gewoon door tot het einde en winnen. En we gaan er alles aan doen.
Ja, er is niemand die hier een aanstoot aan gaat nemen.
En een andere iemand van de fractie zegt van, we hebben deze mensen destijds integer aangenomen, naar eer en geweten, ze doen hun werk. En geloof deze verhalen niet. Daar komt het eigenlijk.
Het interesseert mensen natuurlijk ook betrekkelijk weinig, dit gedoe.
Nou ja, de vraag is natuurlijk, kan de AFD dit schandaal overleven? Want dit is natuurlijk wel iets wat de partij intern raakt. En de partijtop heeft zich nog niet echt geuit.
Ja, maar ja, ik bedoel, kijk, mensen willen gewoon allerlei inhoudelijke dingen van zo'n partij. Ik bedoel, maakt het nou uit wie die medewerkers zijn? Het lijkt me dat het niet zoveel uitmaakt. Gaan de peilingen al naar beneden?
Nee,
is het vers daarvoor?
Het is nog te vers, er is niet echt een peiling toe gedaan. Alleen wat ik wel interessant vind is wat er zou gebeuren als de AFD in Sachsen-Anhalt aan de macht komt. Hè? Ze zeggen dus we kunnen het, we hebben de mensen, we kunnen regeren daar, er is daar niks aan de hand.
Ja.
En de vraag is of dat ook echt het geval zal zijn.
Nou, dat gaan we de komende tijd zien.
Gaan we in de gaten houden.
Maar we gaan nu in ieder geval wel naar de boodschappen.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Dat waren de boodschappen. Wij waren deze week in Keulen voor Rosenmontag. Het zei mij niet zo vreselijk veel, maar Kemal wilde daar per se heen. En zij zei, nou, als je naar Duitsland wilt leren kennen, dan moet je naar Rosenmontag toe.
Ja, ik vind van wel. Ik vind dat de carnaval hoort bij Duitsland. Niet bij heel Duitsland natuurlijk, want Duitsland is heel divers en veel verschillende regio's. Maar zeker wat het Westen betreft.
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als in Nederland, zeg maar. In Nederland doet alleen beneden de rivieren aan carnaval. In Duitsland doen ze eigenlijk alleen in het Westen.
Ja, en in het Zuiden ook wel, hoor.
Oh ja.
Maar inderdaad, het Rijnlandse carnaval is natuurlijk heel bekend.
Ja.
En wat heb jij met carnaval?
Nou, ik heb helemaal niets met carnaval, want ik kom uit Den Helder. In Den Helder was carnaval altijd een beetje treurige toestand. Je had de krabbetukkers. Dat was dan de carnavalsvereniging. Die hadden een tent. En het enige wat ik van die tent weet, is dat die één keer is afgebrand.
Oké, okay, dus het was een beetje voor losers carnaval.
En je had een beetje, je had dan Prins Carnaval, dat weet ik dan ook wel. Dus had je dan in Keulen ook. Maar in Keulen stelde het toch iets meer voor, denk ik, dan in Den Helder.
Ja. Nou, ik kom uit Arnhem, maar ik heb ook in Nijmegen op school gezeten. En als je daar in de buurt opgroeit...
Groot verschil qua carnaval.
Zeker groot verschil. Carnaval is daar een factor. In Arnhem wel minder, want in Arnhem waren dat altijd mensen die in Musesacrum, dus een soort van theater, cultuurgebouw, altijd dan feest vierden. En dat waren eigenlijk feestneuzen die 3 dagen wilden zuipen. Die hadden dan een reden om 3 dagen laveloos te zijn. Terwijl in de stad was niemand echt met carnaval bezig. In Nijmegen gebeurde het wel. En ik heb een katholieke basisschool gezeten vroeger. En daar deden we ook aan carnaval. Dus ik weet er wel wat van. Maar het heeft bij mij ook nooit gepakt. Oh. Maar ik vind het wel leuk om natuurlijk daar naartoe te gaan. Dus we gingen erheen.
Ja, want dit is dus carnaval in Keulen. En dat is dus heel bijzonder. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, niet te verwarren met carnaval in Rio, hè?
Zeker.
Ja. Nou ja, carnaval in Keulen is eigenlijk al heel oud. Dat gaat helemaal terug tot aan de middeleeuwen. Wat is nou carnaval? Dat zijn de 3 laatste dagen... In Keulen is dat bijna een week, voor de vastentijd in de katholieke wereld. En de katholieke vasten ongeveer 40 dagen tot aan Pasen. En de 3 laatste dagen daarvoor dan vieren ze heel erg feest. Carnaval betekent eigenlijk het vlees is weggenomen. Dus het komt van Latijn carne, vlees, en levare, wegnemen, het wegnemen van het vlees.
Om het op te eten.
Ja, om het op te eten. En daarna mag je ook 40 dagen geen vlees eten. En sober leven, weinig eten, almoezen geven, dat soort dingen.
Yeah.
Maar goed, dat carnaval vieren, dat is uitgebreid eten en drinken. Ga zo maar door. Carnaval is eventjes verboden in de Franse tijd, in de bezettingstijd. In 1795, maar in 1804 gaven de Fransen het weer toe. En in 1823 was de allereerste carnavalsvereniging in Keulen opgericht. En sindsdien zijn er veel meer bijgekomen.
Dus dat is,
want Keulen kent 140 carnavalsverenigingen.
Ja, dat is interessant, want er waren volgens mij maar 74 verschillende verenigingen op die mars. Dus je hebt meer mensen
die in carnavalsverenigingen
bezig zijn dan er in die mars zitten. En die mars die is nogal lang.
Dat de mars, je bedoelt de optocht?
Ja, de optocht. Want ik heb het even een beetje bijgehouden. Wij stonden dat de Koukleumen om 9:00 ochtends op maandagochtend.
Ja.
En die optocht begon pas om 10:00. En het was ook inderdaad precies ongeveer om 3:00 dat het afgelopen was.
Ja, het duurde echt iets van meer dan 5:00. En we hebben carnavalsverenigingen, algemene verenigingen gezien. Dus de oude en de grote, traditionele. Maar ook op wijkniveau. Hè? Iedere wijk in Keulen heeft een eigen carnavalsvereniging. Wist je dat?
Ja, dat wist ik, want ze werden steeds kleiner, zeg maar. Dus dat in het begin had je de blauwe vonken.
Mm-hmm. Rote vonken.
Die waren kennelijk het allerbelangrijkste. En dan op een gegeven moment, je dacht ook van, hoe lang moet dit duren? Want had je zo'n bord van zo'n carnavalsvereniging gehad. En dan keek je wel een 30 minuten lang naar zo'n carnavalsvereniging. Je denkt, nou, we staan hier morgen nog.
Had je groter gehad?
Ja, maar op een gegeven moment had je dan carnavalsvereniging van, nou ja, je wil zeggen, man of 50, en dan kwam de volgende alweer. Dus ze verschillen nogal in grootte.
Ze verschillen in grootte, ze verschillen in buurt, ze verschillen in thema. Je hebt ook carnavalsverenigingen op thema, bijvoorbeeld speciaal voor vrouwen, gehandicapten, LHBTQI+. Maar je hebt ze ook van voetbalclubs. FC Köln heeft een eigen carnavalsafdeling. De Ford-fabriek heeft een eigen carnavalsafdeling. En die mensen die organiseren zich ook vanaf 11 november, niet toevallig mijn verjaardag, dan beginnen ze met carnaval. Dan is het eerst binnenskamers. Er komt een grote kerkmis in de Dom in Keulen in januari. En dan de laatste week voor de vaste is dus het grote feest. Het begint met vrouwenavond op de donderdag. En dan gaat het vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag door. En maandag is het hoogtepunt. Dat is Rozemontaak, Rozemaandag. En dan is de grote optocht. En wij stonden bij de Klotwichtor. En we hadden onze persbadges. En toen zei ik, hey, daarboven, daar is een mooie plek.
Ja, dit is dus een soort stadspoort met een hek. Ook wat in ieder geval lijkt dat hij naar beneden kan. Waarschijnlijk kan dat ding naar beneden, maar dat gebeurt niet.
Voor de sier.
Een beetje voor de sier. Het lijkt een beetje een soort monument. En er was een soort, aan de achterkant heb je een soort trapje. En had je een soort balkonnetje, had je daar eigenlijk.
Ja,
dat je dan een ophoging. Je ook die toren in. En toen zei jij, nou dan gaan we daar wel staan.
Ja, dat is een goede plek.
Wat natuurlijk eigenlijk heel raar was. Want ik had er helemaal niet over nagedacht. En ik denk, ja, dat is eigenlijk een hele dat is natuurlijk een hele prominente plek. Dat hadden we natuurlijk eigenlijk wel kunnen bedenken. Want het is namelijk het begin van die optocht en het is precies naast die poort.
Ja.
Wel een hele goede plek, maar goed, waar was die, waar nou, was die plek nou
een
voor?
Fantastisch uitzicht. Maar ja, die plek was dus voor de ceremonies. En voordat alles begon heb ik Prins Carnaval, dat is dus het ja, min of meer het opperhoofd van het hele
die dus
film.
Ongeveer naast ons op dat stukje stond.
Ja, die kwam bij ons. Die heette Niklas der Erste.
Ja.
Die heb ik wat vragen gesteld.
Wie is het om zo een prins te zijn? Kunnen jullie dat erzählen?
Ja, dat is wunderschön. Man merkt einfach, man kann durch dieses Ornat einfach nur Freude schenken und hat nur mit gut gelaunten Menschen zu tun und so sollte unsere Welt vielleicht auch sein.
Okay, wunderschön. Aber was erwarten Sie von heute?
Von heute erwarte ich einfach nur, dass es ein schöner Tag wird. Ich sehe da oben blauen Himmel langsam.
Ich hoffe es.
Selbst wenn es regnet, die Stadt ist voll und die Kölnerinnen und Kölner lieben ihren Fastelovend. Da bleiben die auch bei Dauerregen stehen.
Nou, dit was dus een diepte-interview met prins Nicolas de Eerste.
Oh, oh, wat moet ik op zo'n moment anders vragen?
Geen idee.
Ik kan toch niet vragen, goh, wat heeft u gestudeerd? Of welke culturele instelling vindt u zo mooi?
Het
gaat om een volkscarnaval.
Had hele grote veren op zijn hoed.
Ja.
Daar had je misschien iets over kunnen vragen. Waarom die grote veren, hoe dat dan... Hoe ja, dat dan want is... hij sloeg ook steeds mensen in zijn omgeving met die veren.
Je gaat toch ook niet aan Dick Schoof vragen van waarom heeft hij die stropdas om?
Dat klopt. Dat was natuurlijk ook weinig tijd. Want jij werd heel erg aan deze man getrokken. Want al die televisieploegen die wilden hem ook allemaal
WDR, Radio Eind.
Vroeg mij wel af hoe hij verkozen was.
Ja,
dat heb ik me altijd afgevraagd bij dit soort functies. Ik denk van, dit is een soort voortrek
systeem. Dat is een schimmig spel met ook nog belangen en sponsoren en mensen die er geld voor betalen.
Ja.
Je moet eigenlijk een heel goed netwerk hebben, wil je daar Prins Carnaval worden. En er is een triaviaat, hè? Een driemanschap.
Ja, want je hebt dan ook nog een travestiet.
Ja, dat is de jonkvrouw. Die wordt altijd door een man gespeeld.
Dat komt duidelijk een oudere, lelijkere man.
Ja, en dat komt vanwege het feit... Dat is travestie eigenlijk.
Dus eigenlijk, als je een lelijke man bent, kun je dat worden. En als je een knappe man bent, dan kun je Prins Carnaval worden. Dat is eigenlijk de
onderverdeling. Dat is hoe jij het hebt gezien, ja.
Ja, nou, maar zo was het.
Oké, prima. Hoe jij het hebt gezien. Het interessante is dat die travestierol die is er... omdat traditioneel vrouwen geen rol mochten hebben in carnaval. Dus dat hebben ze zo behouden. En er is ook nog een boer... de bouwer, die zie je met die hele grote tooi is dat op.
Die heeft een soort indianentooi op.
Ja, dat is een soort van power tooi.
Ja, ja, ja. En die travestie, dat is een soort heidi, moet je je een beetje voorstellen.
Met twee vlechtjes.
Ja. Ja, dus dat was een beetje, dus daar stonden wij naast.
Daar stonden wij dus bij. En wij konden op een gegeven moment niet weg. En toen kwam ineens de Zugleiter.
Ja, voor de helderheid, de Zug, dat is dus... Ik dacht altijd, dat is een trein, maar dat is dus ook een optocht.
Nee, Zug is optocht ook.
Dat is ook een optocht en dit is dus de leider van de optocht.
Ja, dit is de leider van de optocht, het opperhoofd. Die heb ik ook een diepte-interviewtje mee gehad. Ja, nu schaam ik me een beetje voor wat ik hier heb gedaan misschien. Maar even gewoon voor de luisteraar. Die heb ik ook wat vraagjes mogen stellen.
We hebben hier ook geïnterviewd.
Ja.
Oké, ze zijn de Zugleiter. Wat maakt de Zugleiter dan?
Der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszuges organisiert den kompletten Zug, alle Teilnehmenden, alle Persiflagen, alle Wagen. Genau, das ist die Aufgabe. Die Sicherheit, die Kreativität, die Musik, alles.
Also Sie sind das Oberhaupt?
Genau, ich habe ganz, ganz viele, die mir zuarbeiten. Ich habe eigene Unterressorts, die sich um eigene Themen kümmern, alles im Ehrenamt. Ich habe auch viele Hauptamtler, die mitarbeiten. Sonst würden wir so etwas gar nicht bewerkstelligt bekommen.
Dat was wel leuk, die doedelzakken op de achtergrond.
Ja, er is dus een zusterstad van Keulen. Die komt daar ieder jaar uit Schotland met doedelzakken voorop. Dat is met de jaren ook ontstaan.
Ja.
Dus tradities kunnen wel degelijk veranderen. Maar ik vroeg hem dus, u bent de Zugleiter, wat doet u dan? En deze meneer die heet Mark Michelske. En die is dus zeg maar het opperhoofd van de hele optocht. Dus die viseert niet alleen, maar die is verantwoordelijk voor de veiligheid, voor de mensen die meedoen, voor de vrijwilligers, voor de logistiek, voor de budgetten. Dus hij is eigenlijk een soort
belangrijker
van...
Belangrijker dan die prins.
Nou, op die dag denk ik dat de Zugleiter misschien nog wel veel belangrijker is.
Die prins
is dan
een beetje mooi te wezen op die laatste wagen. Dat is eigenlijk het enige...
Ja, jij vond hem wel mooi, hè, die prins zo te horen.
Die prins is daarop uitgekozen. Dat is altijd precies, dit soort functies. Je zijn nooit dikke mannen, moet je maar opletten. Okay. Prins Carnaval is nooit dik.
Nou ja,
misschien Den Helder wel, trouwens, zou kunnen. Maar verder niet in Keulen.
Oké, oké.
Maar het diepte-interview met de Zugleiter ging nog even door...
Wir haben hier vorne einen Chor bestehend aus 300 Ehrenamtlern und Ehrenamtlerinnen, die bis zur WDR-Tribüne stehen und gleich wie ein Flashmob den Zug eröffnen werden.
Ah, okay, das ist jetzt.
Gleich.
Und was können wir noch erwarten?
Wir haben das blau-gelbe Kreuz dabei. Ja, unser Präsident fährt zum letzten Mal mit. Er tritt nach Aschermittwoch, hört er auf. Und ja, wir haben ganz, ganz viele Besonderheiten. 21 besondere Persiflagen.
Okay, das soll toll sein.
Ja, das wird sehr schön.
Was erwarten Sie von heute?
Einen wunderschönen, ausgelassenen Rosenmontag, wo alle mit einem Lächeln einschlafen.
Na, is dat niet leuk?
Ja, het was een hartstikke leuk interview.
Ja, nou ja, hij zegt dus eigenlijk wat er aan zat te komen. Er kwam namelijk een koor die ging zingen als een soort van flashmob. En uiteindelijk vertelt hij ook wat er nog meer te verwachten is op de tocht. Onder andere de voorzitter van de grote algemene carnavalsvereniging die aftreedt. Zijn laatste kunstje eigenlijk. En ook verwacht hij gewoon een mooie dag en dat iedereen vanavond met een glimlach in slaap zou vallen. Dus dat is eigenlijk wat hij te zeggen had. En toen was het op een gegeven moment aftellen. Maar voordat dat zover was, het werd dus steeds drukker daar op die plek. En er kwam een man naar mij toe van de organisatie in het Duits. En die was dus de rechterhand van de zoekleiter, zeg maar de zoekleiter nummer 2. En die kwam naar mij toe en die keek naar jou en naar mij. En die zei van, ja, jullie zien er niet echt heel erg bont of bijzonder gekleed uit. En toen liet ik mijn perskaartje en toen zei ik, ja, wij zijn journalisten uit Nederland. En we zijn niet verkleed. En jij schudde, jij knikte ja.
Je moet niet meedoen aan het festijn wat je verstaat. Je moet een beetje afstand houden.
Ja, en toen zei hij, oké, dan is het goed. En we mochten daar dus blijven staan dus op die ene plek.
Dat is wel interessant, want er waren dus ook journalisten die waren gewoon in een soort beverpak en zo. Dus het kon wel.
Maar verkleed.
Ja, het kon wel.
Ja, maar had jij in een beverpak daar rond willen lopen?
Nee, dat lijkt me alleen maar buitengewoon onpraktisch.
Nee, we zijn Nederlanders, wij komen daar gewoon een beetje kijken, toch?
Precies. Maar een tijdje zijn we...
Maar we zijn dus op tv geweest.
Ja, we zijn daardoor op tv geweest op de WDR. Want er was dus, stond op een camera op ons. En meneer die een speech ging geven. En die... Ja,
toen werd
die
er afgeteld.
En die werd er afgeteld. Dan gaan we even naar luisteren hoe dat klonk.
Dat is het zoekleiter.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Eins, los!
Nou Chris, en toen begon het. En ik heb die beelden teruggezien. Het is echt heel erg lijp, want je ziet ons gewoon dus bij die...
Dat je met de camera rommelen en zo. En ook ongeïnteresseerd. Ik kijk ook een beetje ongeïnteresseerd eigenlijk.
Jij vooral.
Ja, vooral ik. Ja, jij was heel druk met je camera.
Ja, ik vond het wel mooi.
Ja, het was een hele mooie plek. Maar uiteindelijk zijn we verhuisd naar de perstribune. Dat was dan weer aan de andere kant van die toren.
Van de poort.
Van de poort, eigenlijk moet ik zeggen. En dan zoals we hadden dan eigenlijk een soort eerste... Nou, eigenlijk hadden we de beste plek, want dan kon je de beste foto's maken.
Ja, en er kwam van alles voorbij. En alles bij elkaar genomen, 74 wagens van de 140 carnavalsverenigingen. Een hele stoet vol deelnemers. En wat viel jou nou het meeste op?
Nou, dat het af en toe over politiek ging. Dat er een paar dingen tussen zaten die heel erg opvielen. Dus we zagen de kont van Trump, waar dan de kusjes van Merz op zaten.
En Macron en zo.
En er was ergens een walvis en die had een Amerikaanse vlag opgegeten. Die kwam uit Groenland. Die hadden kennelijk geen zin in de Amerikaanse annexatie. En we zagen nog een Khomeini-achtige figuur die Iraniërs aan het opeten was.
Bloeddorstig.
En het allerleukste was natuurlijk dat er een man met een netje stond. En dan zag je een drone voor hem en dan stond daar een heel groot bord bij. Dit is het Duitse het Duitse afweercentrum voor drones.
Ja.
Dat was heel geestig.
Ja, nee, dat zag allemaal heel leuk uit. En ook die wagen van, de AfD, hè? De blauwe, blauwe hypnoseslang.
Ja, die dan door een soort man is omgewisseld, wikkeld, ja. Daar niet meer uit kon komen.
Ondertussen kilt, ja. Nee, ik vond het fantastisch. Wat vond jij de leukste wagen?
Nou, ik vond deze heel erg leuk. Want ook leuk was trouwens als iemand die dan, omdat de dienstplicht natuurlijk in Duitsland is ingevoerd, dat er een of andere, wat was het nou? Een soort, dat je een soort jongere zag met een paraplu boven hem. Ja. Dan die was eigenlijk alleen maar op zijn telefoon aan het kijken met een soort legerhelm op.
Ja, precies. Ja, ik vond zelf die Groenlandwagen het meest geschikt. Die walvis zag er ook heel schattig uit.
Hadden ze heel overduidelijk heel veel werk aan gemaakt.
Dat is echt
een aandacht. Al waren natuurlijk ook heel veel van die wagens dat je denkt, die zien ze waarschijnlijk elk jaar. Want het is natuurlijk ook zo dat in heel veel van die wagens staan gewoon mensen dan in pakken. Dan hebben ze allemaal een soort ananas op hun hoofd. Ja. En ze gooien vooral heel veel eten naar je toe. Dus ze gooien pennywafels. Heel veel chocoladetabletten. Ze gooien trouwens ook dozen bonbons. Wel kleine dozen bonbons, maar toch. Chocolaatjes.
Nou, ik moest zo'n tablet ontwijken. Ja, het is dat ik nog wel redelijk reflex heb.
Gevaarlijk. En kleine...
Er was een kind die gooide dat naar mij.
En wat heet je dan? Meer muesli-reep heb ik gezien. En natuurlijk allemaal bloemen ook.
Ja,
het is eigenlijk een ongelooflijke hoop afval die
allemaal tulpen die uit Holland komen.
Ja, dan moet je dus bedenken dat het was niet echt helemaal droog. Dus het was allemaal heel nat en heel veel dingen vielen op de grond en zo. Dus het was, qua verspilling was het toch allemaal weer niet zo best.
Nou, ik heb het opgezocht. Zo. Ieder jaar wordt er 330 ton aan snoep wordt er gegooid, Chris. En jij hebt daar ook een beetje van mogen meeknabbelen.
Nou, ik stond beneden, want jij stond steeds boven. Maar ik stond meer beneden. En beneden had je meer kans om het te vangen.
Dus je hebt nog meer gepakt?
Zeker.
Oké, okay. Verder 700.000 chocoladerepen en 220.000 dozen chocolaatjes die worden gegooid. En de mensen die gooien dat ook op de grond en zo. Hè? Het is echt een... dat valt ook een,
en
de
dan is het om 3 uur is het afgelopen. En dan wordt het volgens mij gewoon een soort Nederlandse koninginnedag.
Ja, en er zijn 1 miljoen bezoekers geweest maandag. 1 miljoen. 11.500 deelnemers aan de stoet. Die stoet is meer dan 6 kilometer lang. En de omzet met carnaval is 360 miljoen euro per jaar, Chris.
En dat is horeca, neem ik aan.
165 miljoen horeca en hotel. 75 miljoen voor transport. En dan hebben we ook nog de kostuums. Want mensen die besteden daar ook nog aandacht aan. Ieder jaar moet iemand blijkbaar een ander kostuum aan. 85 miljoen euro per jaar wordt besteed aan de kostuums. Dus kun je nagaan, Chris. Dit is wel big business.
Big business.
Absoluut. Maar goed, carnaval in Keulen. We gaan door naar Bellen met de Buren. Met stand-up comedian en cabaretier Patrick Nedercorn.
Daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen.
Hoi, met Patrick.
Dag, die Patrick, met Kemal.
En met Chris.
Hey, hoi. Wij hebben gecarnavald, althans we waren bij carnaval in Keulen. En jij treedt in Duitsland veel op. Wat heb jij met Duits carnaval?
Ja, precies. Goed dat je dat Duits toevoegt. Ik heb eigenlijk van nature niet zo heel veel met carnaval. Maar in Duitsland ontkom je er niet helemaal aan. Dus in die carnavalsperiode kan je nergens optreden. En ik zie ook wel dat er veel collega's zijn die... die eigenlijk in die hele carnavalsperiode, dus vanaf eind november, aan speciale carnavalsoptredens meedoen.
Oh, wat is dat dan?
Ja, dus nou, er zijn twee opties. Dus ofwel ze hebben echt een eigen carnavalsvoorstelling. En heel veel carnavalsverenigingen die maken wat je dan line-up shows noemt. Dus die nodigen allemaal comedians uit om carnavalsoptredens te doen. Dat ken ik wel een beetje. Ik heb nog steeds niet meegedaan aan een van die optredens, maar ik ben wel van plan om dat te doen. Maar een hele goede vriend van mij, Dennis Phobis uit Düsseldorf, die presenteert elk jaar een programma. Volgens mij duurt dat 3 uur. Dat wordt elke keer op de WDR wordt dat elk jaar uitgezonden.
Televisie.
Dat zijn dus allemaal op de televisie. Dat zijn allemaal cabaretiers die het jaar doornemen. Dus in die zin ken ik het nu wel een beetje.
En waarin onderscheidt dan het carnaval in Düsseldorf zich?
Ja, je hebt volgens mij 3 hele grote carnavalssteden. Dus Keulen is de grootste en dan Mainz en dan de derde is Düsseldorf. Mm-hmm. Dat is al een traditie van ik geloof van 200 jaar of zo. En dat is eigenlijk, Düsseldorf is de meest politieke. Dus niet alleen maar de landelijke politiek, maar ook wereldwijd. En dat zie je dus terug in die tv-optredens die er zijn, maar ook in de wagens die gemaakt worden. Dus je hebt in Düsseldorf, dat hebben jullie misschien ook al wel besproken of in ieder geval gehoord, je hebt een hele, die man is echt in Duitsland enorm beroemd, dus een wagenmaker, dat is gewoon een beeldend kunstenaar, maar die maakt elk jaar politieke praalwagens. Jacques Tilly heet hij, geloof ik. En daar zitten fantastische beelden bij. Dus, en het is altijd controversieel. Hij heeft een keer een beeld van een naakte Helmut Kohl gemaakt. En Friedrich Merz die op handen en knieën in een soort SM-positie zit. En dat loopt ook internationaal soms enorm uit de hand. Dus Erdogan heeft zich erover bezwaard en beklaagd. En nu loopt er zelfs in Rusland een proces tegen hem, omdat hij gezien wordt als staatsvijand. Het is bizar natuurlijk dat het zo groot wordt.
Maar dat komt omdat die Vladimir Poetin op een praalwagen dus een parodie daarvan heeft gemaakt eigenlijk.
Precies. Dus hij heeft een beeld gemaakt waarin Poetin zich verslikt in een koekje. En dat koekje is de vorm van het land Oekraïne. Dus is er in Moskou een proces tegen hem gestart dat hij desinformatie verspreidt. En dat is echt enorm groot. En het interessante is, je komt dan bij mijn lievelingswoord, mijn Duitse lievelingswoord. In Duitsland heb je het woord narrenvrijheid. Dus dat is de oneindige vrijheid voor de nar om de macht te bekritiseren. Dan kom je natuurlijk bij de kern van carnaval. En carnaval gaat over dat eens in het jaar staat de wereld op zijn kop. Hè, en zijn de grappenmakers de baas. En daar hebben ze dus een echte term voor. En die komt nu ook de hele tijd terug als het over deze rechtszaak gaat. En je merkt ook dat iedereen achter deze man staat. Want dit jaar heeft hij gewoon weer een praalwagen over Poetin gemaakt. Maar omdat kom niet aan de narren bij het carnaval. Dus die zaak die wordt heel, heel hoog opgenomen in Duitsland.
Maar heb je nou zelf meegefeest in Düsseldorf?
Nee, ik was er niet bij. Maar ik heb wel ook, omdat ik wist dat ik jullie ging spreken, dus naar die 3 uur durende uitzending gekeken. En ik moet je eerlijk zeggen, maar ik weet niet hoe dat voor jou is, Chris, maar mijn clichégedachten die werden toch een beetje, die veranderden toch een beetje met kijken. Dus ik dacht, het is alleen maar feest, het is alleen maar zuipen. Yeah. Maar juist door die politieke dimensie, tv-programma best wel tof. En zodanig dat ik ook wel dacht, ik ga Dennis toch eens vragen of het niet ook voorbij mag komen daar. Want ik vind
het was niet helemaal inhoudsloos, dat bedoel je eigenlijk.
Nee, het is natuurlijk wel.
Wat zei je?
Het is natuurlijk wel een beetje kitsch allemaal, hè? Dus dat wel, toch?
Nee, het is wel kitsch, maar ik vind het dus leuk dat het niet alleen maar luchtigheid mag zijn. Dus dat zij het heel fijn vinden dat er wel politieke dingen voorbij komen. En bijvoorbeeld Dave Davies speelde daar, dat is echt wel een gerenommeerde cabaretier. En die had gewoon een hele toffe openingsconferentie. Dus ze nemen het toch wel serieuzer dan ik aanvankelijk dacht.
Wat leuk. Jij ziet er naar uit om op te treden met carnaval, maar begrijp je het goed dat wij nu naar Zwitserland bellen omdat jij Duitsland ontvlucht bent vanwege carnaval of niet?
Ja, ik heb nu gewoon vakantie met de schoonfamilie. Dat is inderdaad waar. Maar dat komt dus wel omdat ik nu, ik kan nu nergens optreden in. Hoewel, ik bedoel, dat carnaval is echt op heel veel plekken ook niet in Duitsland. Hè? En comedians uit Berlijn en zo, die kijken er enorm op neer op deze traditie in het westen van het land. Maar in ieder geval in de omgeving van Düsseldorf en Mainz en Keulen, daar kon je de afgelopen week echt nergens spelen.
Patrick, heb je ons nog op televisie gezien eigenlijk?
Ja, ik weet niet precies hoe jullie het voor elkaar krijgen, maar het is elke keer raak, hè? Dus ik zit naar de verkiezingen te kijken een tijdje geleden. Die komen daar voorbij lopen. En nu met carnaval ook. Ja, ik vrees wel voor mijn dat jullie die positie die ik een beetje aan het verwerven ben, toch snel aan het overnemen zijn.
Het was iemand vandaag die mij gaf dat een soort van meme gaan maken waarin Kemal en Chris in Duitsland ergens bij zijn.
Ergens zijn.
Ja, ik vond het fantastisch. En ook elke keer op de goede positie, dat vind ik ook zo ongelooflijk. Dus ik heb hoge verwachtingen van jullie volgende tv-optreden.
Nou ja, we gaan het zien. We zijn volgende keer bij Merz.
Precies. Kijk aan.
Hey, dankjewel.
Thanks.
Ja, graag gedaan.
Hoi.
Doeg.
En dan gaan we nu naar de cultuurtips. Ik heb een cultuurtip meegenomen. Er is binnenkort een boekpresentatie op 3 maart. Bij het Genootschap Nederland-Duitsland. Een boek over het lot van de Duitse burgers in Nederlands-Indië van voor 1945. Zware kost, zwaar thema, maar wel heel erg interessant. Want er waren ook veel Duitsers in Indië. Het boek is geschreven door Ellen Klinkers, Maaike van der Kloet en Linda Terpstra. Ik ken ze niet, maar volgens mij hebben ze er heel hard aan gewerkt. En je kan naar die boekpresentatie toe. En die is om precies te zijn op dinsdag 3 maart in Museum het Sophiahof in Den Haag. En dat begint om 5 uur. Aanmelden kan via de website van het Genootschap Nederland-Duitsland.
En dan is er ook nog Deutsches Kino. Dat hebben we het eigenlijk vaker over. Dat er allerlei Duitse films. Deze week is in Delft, dat is in filmhuis Lumen, de film Cicaden. Dat is een dramatische film over een vrouw met huwelijksproblemen. Die een nogal volle agenda heeft. Want ze is ook bezig met de verzorging van haar ouders. Ze pendelt tussen twee plekken. Raakt dan bevriend met een andere vrouw. En zij krijgt eigenlijk daar alleen maar veel meer onzekerheid over. Over wat het doel van het leven is. Kun je zien in filmhuizen het Lumen in Delft op 19 februari om 7:15 s'avonds.
Ja, wordt ook vertoond in Utrecht en in Amsterdam. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Duitsland podcast. En we willen iedereen vragen om steun, want we kunnen dit natuurlijk niet zomaar maken.
Vanzelfsprekend, als je wilt doneren, dan kan dat via www.bunk, bunk is met een Q, .me/Duitsland podcast.
En verder is het zo, je kan je abonneren via Spotify, je kan ook op YouTube en naar Apple Podcasts. En binnenkort zijn we ook op Salto te horen.
Zo ziet u maar weer, we zijn op steeds meer kanalen te beluisteren. Ja, over 2 weken zijn wij er weer. En waar gaan we dan naartoe?
We gaan naar Stuttgart. En daar is het congres van de CDU.
Oh, dat is hartstikke leuk. Dan hoort u ons dan weer. Dag.
Dag.